Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 11, vers 1 tot en met 19. Matteüs 11, vers 1 tot en met 19. De te zingen psalmen, psalm 25, vers 4. Psalm 119, vers 17. Psalm 86, vers 2 en 4. Psalm 147, vers 6. Psalm 89, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 11, vers 1 tot en met 19. De te zingen psalmen, psalm 25, vers 4. Psalm 119, vers 17. Psalm 86, vers 2 en 4. Psalm 147, vers 6. Psalm 89, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp en onze enige verwachting ook voor dit morgenuur alleen staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht en die de trouw houdt van geslacht tot geslacht, die leeft tot in alle eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap met een Heilige Geest. Amen. De gemeente willen vervolgen door samen te zingen van psalm 25 en daarvan het vierde vers. Zeer de goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Vierde vers van psalm 25. Voor alle dingen willen wij ons samen stellen voor de spiegel van de heilige wet des Heren. In de verwachting en de bede dat wij daardoor onze zonde en onze ellende recht mogen leren kennen. Na de lezing van de wet zingen wij daarom ook Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119, vers 17. Na de lezing van de heilige wet des Heren, welke aldus luidt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen.
Thank you.
heren. We zoeken in gemeenschappelijk gebed. We willen daarbij gedenken onze vriend en broeder, ouderling Koppelman, die vanwege ziekte niet aanwezig kan zijn vanmorgen in deze dienst. En verder ook mevrouw Dekker Jansen van de Koningsweg 54, die uit het ziekenhuis werd ontslagen en werd opgenomen in het Meulenbelt te Almelo. Dat ook overige zieken en gehandicapten en nooddragenden mogen worden opgedragen aan hem die alle dingen weet en kent. Daartoe verootmoedige hij ons voor zijn heilig aangezicht. Want heren, dat hebben we nodig. Dat is zo onmisbaar om van uwentwege verootmoedig te worden. Dat is niet alleen een christelijke deugd om nederig te zijn, maar het is boven alles en voor alles een vrucht. Een vrucht van de bediening uit hem, die gezegd heeft, leert van mij dat ik ootmoedig, nederig ben van hart. O eeuwige ontfermer, gij die uzelf hebt willen vernederen, die niemand had om u te vernederen. Want heren, wij hebben nog een toevlucht, we hebben nog een vraagbaak. Wij mogen ons nog tot u wenden, wij mogen nog afzien van onszelf, heren, om van u te begeren dat gij ons zou bedienen uit die vernederde gangen die gij gegaan zijt in uw omwandeling op aarde. Maar gij had niemand om u te vernederen. Gij hebt uzelf vernederd. Dat we daar eens een diepe indruk van zouden mogen ontvangen, opdat ook in ons hart en in ons leven de waardij voor de middelaarsarbeid van Christus in zijn vernederende gangen nog gekend zou mogen worden en bemind en aangebeden, ja, bewonderd uit de diepste grond van ons hart. En daar is hier hartvernieuwende genade voor nodig, hartveranderende, levensveranderende, hartvernieuwende genade, nederbuigende goedheid van uw twee heren. We bidden u of gij ons wilt gedenken in hem, die het zijn discipelen heeft leren bidden om te mogen gedenken. Gedenken aan datgene, heren, wat gij verricht hebt. En ook aan datgene wat voor ons noodzakelijk is. Heren, want ach, wij missen niet alleen veel, maar wij missen alles wat u behagen kan. Maar in hem, uw lieve zoon, hebt gij alles gevonden wat u behagen kon en eeuwig behagen zal. En nou om in hem gevonden te mogen worden. In hem gevonden te mogen worden. Genade te mogen vinden in uw ogen. In hem gevonden te mogen worden, wiens arbeid volkomen is. En wiens reinigend bloed krachtig genoeg is tot reiniging van de grootste der zondaren. Ach, kom ons dan op de hulp, Heere, ook in deze morgen, zowel in spreken als in luisteren, opdat onze harten ingewonnen mogen worden voor u en voor uw woord, voor uw wil en voor uw wijsheid en de wegen die gij met ons komt te houden. Wegen die menigmaal tegen vlees en bloed zijn wanneer het gaat, Heren, om uw wil. Want onze wil is verdorven en onze wil wijkt af aan u, Heren, maar uw wil geschieden. Gelijk in den hemel, als ook op deze aarde. Leer ons voor u te buigen. Geef een bukkend leven onder elkander. Geef dat liefde de banier mag zijn. Die liefde, Heere, die uitgestort wordt in de harten, waarom de hoop niet beschaamt. Die liefde, Heere, die het grootste kleinoot is, dat de mens kan ontvangen in zijn leven. Dierbaarste geschenk, de hoogste staat van genade, te leven uit de liefde. Heere, ontferm u daartoe over ons en geef dat die vrucht van die arbeid van uw lieve zoon ook gezien en ervaren mag worden. Opdat we aan elkander verbonden mogen worden in de liefde, maar boven alles aan u. Uit wie die liefde vloeit en tot wie die liefde wederkeert. O Heere, wat is het groot om daarvan iets te mogen ervaren. Ook daar iets van te mogen zeggen. Daar iets van in te mogen leven. Heere, dan gaan we onze liefdeloosheid zien en verfoeien. Dan krijgen we een walg aan onszelf. En dan worden wij niet in stoffenaars en onwaardig en rechteloos. Mogen zo dan nog ook de bediening van uw woord, Heere, in ons midden daartoe geheiligd worden bij u vandaan. Ja, Heere, bekrachtigd en overgoten met uw geest, die ons alleen in al de waarheid leiden kan en die het woord verlevendigt, want de letter dood, maar de geest maakt levend. Heer, als we die geest missen, dan missen we alles. Wat we ook menen te hebben en wie we ook menen te zijn. Dat uw lieve geest onze leidsman dan nog mogen wezen, ook in deze morgen. In het spreken, zowel als in het luisteren, Heer, want ook niets kan uit de mens meer voortkomen. Wat nuttig en profijtelijk is. Op wegreis naar de eeuwigheid. Voor het behoud van onze onsterfelijke zielen. Alleen uw werk. Dat houdt gij in het leven. En daar zult gij, Heere, in verheerlijkt worden. Zodra we de ganse gemeente aan u opheren met de jongens en de meisjes. Met de kinderen. Ook met de vaders en de moeders in hun verantwoordelijkheden in deze dagen. Ach, wie kan ze dragen, Heere, en wie is bekwaam om kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. Maar we hebben het wel beloofd. We hebben het beloofd. Mocht het nog eens schuld worden, Heere, en dat we nou woordbrekers zijn tegenover u. Wetsbrekers, verbondsbrekers. Zodat we in de totale verlorenheid en in de rechteloosheid terechtkomen. En dat we het mogen uitroepen met waarheid in het binnenste. Dat wij uw gramschap dubbelwaardig zijn. Heere, dat wij nou niets kunnen doen wat tot nut en zaligheid van onze zielen kan strekken. En daarom bidden wij of gij niet alleen kinderen en ouders wilt gedenken, maar ook degenen die oud geworden zijn, die nog met ons op mogen komen aan het einde van hun leven en dan hun leven overziende moeten zeggen: ach, Heere, wat is er nou bij geweest wat van u was? Enerzijds alles. Want zonder uw hulp zouden wij niets zijn en zijn we ook niets en zullen we ook nooit iets zijn. Maar anderzijds is er ook zoveel van onszelf bij geweest. Ja, zo niet alles, Heere. Maar als er dan nog iets van u bij geweest mag zijn, wat de begeerte naar uw woord heeft gewerkt in onze zielen. wat onderwerping aan uw eeuwig blijvend getuigenis gewerkt heeft. En het verlangen om uit en door dat woord bediend te worden. Met hoop en verwachting. Met kennis en vertrouwen. Ach Heere, als het van u geweest is, dan is het een onvergankelijk zaad. En het zal de begeerte uitgroeien tot een boom des levens. Heere, dat evangelie van vrije genade mocht nog een plaats vinden vanmorgen in de bedding van onze zielen. Ja, er mocht nog een levendige begeerte zijn om onderwezen, gesterkt, vertroost en bemoedigd te worden. Ja, om bekeerd te worden naar waarheid in het binnenste, bij u vandaan. Met een oprechte en waarachtige bekering. Heere, dat gij dan zelf daar de werkmeester van zou willen wezen, voor het eerst ook bij vernieuwing. Heere, gedenk de zieken, gedenk hen die niet aanwezig kunnen zijn. Heere, gij weet de zorgen en de noden, gij kent de toestand van het lichaam, de pijn. Heere, dat de weg die gij met een ieder van ons houdt, nog daarheen mag leiden, dat wij u nodig hebben. Dat we in de eenzaamheid u mogen zoeken en vinden. Dat we ondanks onze lichamelijke kwalen en gebreken nog voor u zouden mogen buigen. Dat er nog een kruipen gevonden mag worden. Naar u toe, Heere, niet van u af. Want slagen vernederen de mens niet. Maar liefde verbreekt. Heere, trek dan met de koorden uw liefde. En wij zullen u navolgen. Wees ons dan zo nabij en goed. Gedenk aan elk en aan ieder die u nodig heeft naar lichaam en ziel. Gedenk uw kerk over de lengte en de breedte der aarde. Uw volk Israël in de kommervolle omstandigheden waarin ze verkeren. Gedenk onze overheid, gedenk ons vorstenhuis. In de precaire situatie waarin onze regering zich bevindt. Hun land en volk, Heere. Ach, de duisternis is groot en gij hebt het gezegd in uw woord. Wat vrede zouden zij hebben. Ja, die tegen de Heere strijden. Ach, eeuwige God. Wat zullen wij van al deze dingen zeggen? U weet het. U weet het. U kent de overleggingen des harten. Maar u weet ook of er ook in ons midden nog gevonden worden. Die als bidders aan de troon uw genade nog de kurken zijn waar land en volk op drijft. Heere, dat gij ze zelf wilde bekrachtigen door uw heilige geest. Om de troon uw genade geweld aan te doen. Want sinds de dagen van Johannes de Doper hebben de geweldigers geweld gedaan. En ze hebben het met geweld ingenomen. Gij wilt u zelf laten overwinnen. Door het noodgeschrei van uw volk. Heere, gedenk hem die de mond moet zijn. Ondersteun hem naar het lichaam, maar boven alles verlicht de blinde ogen zijn verstand, zodat hij woorden van verstand recht mag spreken. Dat het van u mag zijn, Heere, dat we het maar door hoeven te geven. Dat we maar een god hoeven te zijn, een vuile god, waardoor dat reine water van het evangelie tot deze gemeente mag komen. Naar uw wil. Naar de reinheid van uw heiligdom. Tot de eer van uw grote naam. En tot behoud van zondaarszielen. Alles alleen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente. Wij verzoeken u te lezen en te luisteren naar een gedeelte uit het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 11e hoofdstuk, de eerste 19 versen. Wij noemden u te lezen en te luisteren naar de woorden Gods, gelezen uit het evangelie van Matteüs, het 11e hoofdstuk. Dan beginnen wij het eerste tot en met het 19e vers, waar het ontwijfelbaar getuigenis aldus luidt.
En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij diegene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelden, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en den armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind gins en weder bewogen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed. Zie, die zachte klederen dragen zijn in der koningenhuizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet. Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder diegenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen. En zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende. En zij zeggen: hij heeft den duivel. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende. En zij zeggen: zie daar een mens die een verraad en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen.
Amen. Gemeente, de tekstwoorden waarbij wij u in dit morgenuur met de hulp des Heren een ogenblik nader zouden willen bepalen, vindt u opgetekend in de versen 2 tot en met 6. Waar we aldus lezen: en Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zeiden tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: gaat heen en boodschap Johannes, weder hetgeen gij hoort en ziet, de blinden worden zienden en de kreupelen wandelen, de melaatsten worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Tot zover. Gemeente, het gaat vanmorgen over geestelijk onderwijs, zoals de Heer Jezus gegeven heeft. Hetgeen altijd geestelijk was en zijn zal, ook al is het voor het lichaam of voor het vlees bedoeld. Maar hier gaat het in het bijzonder over de vraag hoe wij tot hem moeten komen. Het is geestelijk onderwijs aangaande het geloof in Christus. En in de gang van het onderwijs starten wij op drie dingen, drie zaken, die wij ook voor vanmorgen als aandachtspunten willen noemen. Dat is in de eerste plaats een verrassende vraag. In de tweede plaats een zowel verhelderend als heerlijk en dierbaar antwoord, maar ook een ernstige vermaning. En we bedoelen dan vermaning in de zin zoals het oorspronkelijk in Gods woord gebruikt wordt. Vermaning in de zin van bemoediging, vertroosting, aanmaning, aanbeveling zou ik ook kunnen zeggen. Een ernstige aanbeveling. Zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Gemeente, wij willen u vooraf in de gelegenheid stellen om uw liefdegave uit te reiken voor de genoemde doeleinden. Heren, zegenen u en uw gave. En inmiddels willen wij samen zingen van Psalm 86, het tweede en het vierde vers. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heere, genadig. En ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. De versen 2 en 4 van Psalm 86.
Gemeente, zag u hem zitten? Hebt u uzelf ook waargenomen? Bij het zingen van de woorden van deze psalm. Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? Hebt u nooit getwijfeld aan de Heere, aan zijn goedheid, aan zijn genade? Tegenwoordig mag je niet twijfelen. Je moet het weten en je moet geloven. Dat het de trend van onze dagen die doordringt tot in de hersteldhervormde kerk toe. Dat het geloof de zaak is die de mens moet beoefenen. Die dat als het ware in handen heeft. Die dat in handen gekregen heeft. En daarmee moet doen wat nodig is. Johannes de Doper in de gevangenis. Beeld van de mens. Gevangen. Gevangen in de twijfel. Gevangen in het ongeloof. Gevangen in de vrees. In die tijd, gemeente, dat was de volheid des tijds, ging er door de wereld en in het bijzonder door Israël een vragen, een verlangen, zoals we wel eens iets van gemerkt hebben, zo'n 11 jaar geleden tijdens de jaarwisseling, tijdens de eeuwwisseling, dat er een zekere spanning is onder de mensen. Onder de Joden was dat ook zo. In waarheid, die de verwachting van de Heer Jezus in waarheid beoefenden, waren slechts enkelen, maar er was toch een zekere verwachting en zekere spanning. Johannes in de gevangenis horen wij klagen. Ben gewoon. Bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Ween wat mijn roepen en geklag klinkt tot u de ganse dag. Wil de ziel uw knecht verblijden? Hetgeen David ook vraagt in Psalm 51, geef mij de ware blijdschap weer. Gemeente, de rechte godsdienst is geen godsdienst zonder blijdschap en zonder vreugde. Dat wij altijd, wanneer het gaat over het leven der genade, in mineur spreken. Dat wil zeggen op een, ja, hoe moet ik zeggen, een te lage toon. Dat er te weinig goede gedachten zijn van de Heere die in zijn langmoedigheid en ontferming alles gedaan heeft en gegeven heeft wat tot de herstelling in Gods gunst en tot de zaligheid van de zondaar nodig is. Dat schijnt als het ware wel in ons verstand een plaats te hebben, maar het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. En zo is het hier ook. En omdat wij de ware grond van het weldoen, omdat wij de ware grond van de zending van de Heer Jezus Christus in deze wereld niet kennen, dat ons verstand nalaat om dat te bevatten en te begrijpen, trekken wij er ook niet het profijt uit en worden wij er ook ten diepste niet blij van. We nemen het aan op historische bewijsgronden en uit kracht van overtuiging en opvoeding dat Gods woord de waarheid is. Maar dat blijft erbij. En gemeente, als we niet meer hebben dan dat, en de beproeving komt in dit leven, dan zal er niemand staande kunnen blijven. En wat wordt dan door de levende kerk beoefend, wat een dichter hier van Psalm 2 en Psalm 86 zegt. En wat Johannes de Doper in de gevangenis kwam te ervaren en in te leven. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Gemeente, we zeiden laatst nog in een gesprek: als de Heere een mens loslaat, en dan bedoelen we een mens waarin hij een goed werk begonnen is, maar ook wat zijn langmoedigheid betreft met alle mensen, wanneer de Heere zijn hand aftrekt van deze wereld, van deze aarde, dan zinkt ze in de dadelijkheid, in het niet in het verderf. Is de dragende kracht van Gods goedheid en zijn alvermogen ontzegt hem zijn begeerde niet, want hij had nog geen lust in onze dood en begeerde de dodelijke dag niet. Maar geliefde, heeft ons dat gebracht tot erkentenis? Ook wanneer het niet zo eenvoudig, niet zo gemakkelijk lag, wanneer het moeilijk werd, moeilijk, zo moeilijk, dat de dood in de venster kwam. Dat we dreigden afgesneden te worden met Hiskia als een weversboom uit het land der levenden. Was er dan de roep: wees gij mijn borg, ik word onderdrukt. Hoor mij, Heere, verblijd mij met uw grote daden. Johannes in de gevangenis stuurt twee van zijn discipelen. Gemeente, wie zijn dat, die discipelen van Johannes? Die hij zendt tot de Heer Jezus. Om aan de Heer Jezus zijn nood bekend te maken. Hij kon dat zelf niet. Maar hij stuurt twee van zijn discipelen. Ja. Wij willen ze vanmorgen noemen: het geloof en de hoop. Hij zendt ze uit. De nood van zijn ziel tot zijn borg en zaligmaker, met een zeer verrassende vraag: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Dat zouden wij toch van een kind des Heren, en dat zouden wij zeker van Johannes niet verwachten, maar toch blijkt het zo. En hij heeft ook nog discipelen. Hij heeft ook nog in die toestand, heeft hij nog aanhangers. Die met hem gevangen zitten in die bange vraag: zijt gij het? Zijt gij er voor mij? Wilt gij mijn borg en zaligmaker wezen? Zijt gij het? Die van de Vader gezonden is om mijn zonden en ongerechtigheden weg te nemen. Die vraag: of verwachten wij een ander, of hebben wij nooit geloofd? Wie zijn toch degenen die hij uitzendt? Welgeliefden, het zijn de middelen die de Heere ook aan Johannes gelaten heeft om geweld te doen op het koninkrijk der hemelen. Maar die discipelen van Johannes, zijn dat dan vreemdelingen van het evangelie? Het evangelie van vrije genade. En daarom vasthouden aan de lijn van Johannes de Doper. Het zijn discipelen van Johannes, terwijl de Heer Jezus zich door Johannes had laten dopen. En terwijl hij hem aangewezen had, daar komen we direct nog op terug, als het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Zien zij Gods handelen in deze wereld met de mens in het licht van de kastijding en de bestraffing, de zuivering en het oordeel van de uitbranding en van de verbranding, zoals Johannes aangegeven had? Ja, zeggen zij, die discipelen van Johannes, dat is toch de realiteit. Want God is buiten Christus een verterend vuur en een eeuwige gloed. Ja, dat is waar. En dat is hij voor alle goddelozen die zich niet van ganser harte tot God bekeren. Toch, gemeente, neem ik de moed om te vragen of de kerk bij die leer wel leven kan. En dat doe ik aan de hand van de geschiedenis, aan de hand van de exegese van Gods woord. Het antwoord moet zijn nee. Het antwoord moet zijn nee op de vraag of de kerk leven kan bij een oordeelsprediking. Ja, waarom niet? Waarom meent u dat zo te moeten zeggen? Wel, geliefden, het is juist de ervaring, het is juist dit woord wat Johannes doet uitgaan naar Christus, wat de bevestiging is. Want, geliefden, de prediking van Johannes was nodig om uitgedreven te worden uit onszelf. Hebben gezegd bij de aankondiging van de lezing van de wet, dat ook voor de kinderen nodig is om door de wet ontdekt te worden aan hun zonde en hun ellende. En een prediking van de wet is niet onnodig of overbodig. Maar, geliefden, er is niemand die er het leven uit kan trekken. Er is niemand die er de genade van God in vindt en de barmhartigheid waarmee hij van eeuwigheid bewogen is. Want daarvoor leren wij de wet kennen als regel der dankbaarheid, nadat wij hebben mogen leren kennen dat Christus de vervuller van de wet is. En dat voordat Christus de wet voor een zondaar vervuld heeft, de wet zijn verdoemende kracht uitoefent in het leven. Johannes heeft het gepredikt. Daar bestaat geen twijfel over. Want hij heeft hem aangekondigd als degene die in wiens hand de wang is. Ja, die de bijl aan de wortel van de boom brengt. En die in zijn grimmigheid en gramschap vanwege de zondaren voor eeuwig zal doen omkomen onder het heilig recht van God. En u ziet Johannes in de gevangenis en wat er nou moet gebeuren, geliefden, is dat Johannes moet sterven. En Johannes mag sterven, omdat Christus geboren is. Johannes mag sterven omdat Christus geboren is. En dat wordt vervuld wat de apostel Paulus zegt: ik ben de wet der wet gestorven. Onder de bediening van de wet. De dood aangetroffen. In gevangenschap verkeerd. Aangaande het heil dat de Heere gebracht heeft. Aangaande de rijkdom van Gods ontferming die hij geopenbaard heeft in de duisternis, midden in de dood. Ondanks de prediking van het evangelie, maar vaak een prediking van het evangelie onder een deksel. Hetgeen de apostel Paulus ook aanschouwde in het geloofsleven van de Joden. Onder een deksel. De discipelen van Johannes. Onder een deksel. Beeld van de mens. Wiens ogen gesloten zijn voor de dierbaarheid en de algenoegzaamheid van Christus. Dat is het beeld dat ook vandaag zichtbaar wordt onder de mensen, onder kerkmensen in de gemeente, in de orthodoxie en in de rechtzinnigheid. Blind voor Christus en zijn verdiensten en zijn dierbaarheid en zijn algenoegzaamheid en zijn noodzakelijkheid. Of verwachten wij een ander? Zijt gij het, of verwachten wij een ander? Daar ligt geen grond in. Daar ligt geen zekerheid in, daar ligt geen vastigheid in. Daar horen we als het ware een mens die van de wind heen en weer bewogen wordt. Die van de baren der zee op en neder geworpen wordt, zegt Jacobus. En die mens menen niet dat hij iets ontvangt. Want daar is de Heere niet voor gekomen. Om de twijfel in leven te houden. En de mens in het ongewisse te laten. Zodat hij er altijd maar aan. Ja, aan moet twijfelen met alle goede bedoelingen. Na alle onderwijs. En na al die honderden predicaties van wet en evangelie beluisterd te hebben. Want gemeente, het woord van God maakt levend door de bediening van de geest. En werkt in de ziel een verlangen en een begeren om door dat woord onderwezen te worden in de weg der zaligheid. En nou vind ik het te kort door de bocht om te zeggen, ja, dat komt dat de mens dood is. Het is waar dat de mens dood is in zonden, ontvangen en geboren van nature. Maar geliefden, als het woord geen kracht doet, blijft die mens midden in de dood liggen. Maar de vraag is natuurlijk wel waarom dat Johannes die discipelen naar de Heer Jezus zendt. De vraag is dan ook die de Heer Jezus later aan de mensen doet die om hem heen staan. Dan zegt hij, zijt gij uitgegaan om te zien een riet dat van de wind heen en weder bewogen wordt? Of zijt gij uitgegaan om te zien een mens met schone klederen, met zachte klederen? Of zijt gij uitgegaan om te zien een profeet? Ja. En die zijn het die de Heere bedoelt. Die hij door zijn woord wil bearbeiden. Door het profetisch woord dat zeer vast is. Dat profetisch woord dat gewaagt van de goedheid Gods. Want profemi is voorspreken. Voor de Heere spreken. Te mogen getuigen dat God goed is voor een slecht mens. Mij de grootste der zondaren is deze barmhartigheid geschied. En daarom, gemeente, komt er erop aan, is ook de hoofdzaak in het leven der genade, of wij van dood levend gemaakt zijn. Of wij door de Heilige Geest uit die diepe slaap des doods opgewekt mogen zijn, en of er een begeerte, misschien nog een stil verlangen in onze ziel gewerkt is om hem te kennen. Of hij het wel is. Ook al is er nog veel twijfel. Hoop en geloof nemen de toevlucht tot Christus en zeggen, zijt gij het. Heere, openbaar u aan mijn hart. Openbaar u naar mijn hart. Ja, wil de ziel uw knechts verblijden. Ondersteun hem in zijn lijden, want ik hef mijn hart en oog, trouwe God, tot u omhoog. We zouden die dienstknechten, die discipelen van Johannes, ook hart en oog kunnen noemen. Of hand en oog. Instrumenten die God gegeven heeft om onze klacht voor zijn aangezicht neer te leggen. Onze klacht. De klacht vanwege onze doodstand. De klacht vanwege ons ongeloof, de klacht vanwege onze vertwijfeling, vanwege de duisternis waarin wij verkeren, de klacht, de levende klacht, kon het zijn, geliefde, de levende klacht. Wat klaagt een levend mens, zegt Jeremia, en iedere klagen vanwege zijn zonde. Het zijn onze zonden die zijn hoogheid schonden. Het zijn onze zonden die scheiding brengen tussen de Heere en onze ziel. Toch gaan zij en komen tot hem met de vraag. Verrassend of niet? Of herkent u het, vriend? Herkent u het? Kent u die banden en die boeien? De zonde en de dood waarin u gevangen ligt. Of waarin u gevangen lag. Waarin u zoveel jaren gevangen gelegen hebt. Maar waar de Heer u genade heeft uitgehaald. Of zegt het woord van de Heer u niets. Zijn het zwarte letters op wit papier. Hoort u die stem van de Heer niet in zijn woord doorklinken? Hoort u de klacht van de levende kerk die God werkt in de ziel van de zijnen niet? Opstijgen tot de troon van zijn genade. Verrassend, is het een verrassende vraag? Of was het een begrijpelijke vraag? Of was het een vraag die u herkent? Herkent u die vraag? Van Johannes. Hij had van Christus getuigd. Maar was hem uit het oog verloren. Hij zat in de gevangenis. In de duisternis. Geen hoop en geen verwachting. Wij zeiden. En Johannes. mag sterven. De discipelen van Johannes moeten sterven met hem, opdat Christus in hen zou leven. God werkt met zijn volk op de dood aan, op de hel aan, op het oordeel aan, opdat zij aan zichzelf en aan alle pogingen om God te behagen zouden sterven, zodat er niets overblijft, zodat Groenewegen zegt: zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God. En dat is het resultaat van het stervensproces van de kerk, die nog vertrouwt, die nog vasthoudt aan het werkverbond, voor wie Christus dierbaar geworden is, maar die hem zo menigmaal uit het oog verliezen. O gemeente, die soms aan het einde van hun leven nog moeten zeggen, en dat is de praktijk: Heere, is het ooit wel waar geweest van binnen? Gemeente, ik hoop dat u iets van deze vraag, van deze gang, van deze worsteling herkent in uw leven. Omdat het woord van God niet over u heen en langs u heen zal gaan, maar dat het u mag treffen. En misschien heb je er nooit bij stilgestaan, maar dat u vanmorgen voor het eerst mag zeggen: o God, dat herken ik. Niet om daar wat mee te worden of om daar uw hoop op te bouwen, want u moet sterven. U moet sterven, want het heilig recht van God eist uw dood. En Johannes in de middellijke weg moet sterven. En Johannes kan sterven of mag sterven. En voor zijn discipelen is het nodig dat hij sterft, opdat ze tot Christus zouden komen. En geliefde, daar heeft de Heer het evangelie voor gegeven, opdat zij tot hem zouden komen. Want waar de wet uitdrijft tot Christus, waar de wet oordeelt en verdoemt, dat is het evangelie dat vrijspreekt. Het evangelie dat nodigt, het evangelie dat tot Christus brengt. Het evangelie dat door Christus tot de Vader brengt. Verstaat u dat? Want we hebben tegen God gezondigd. En de Vader is degene die het oordeel over de zonde uitspreekt. En Christus stemt daarmee in. En daarom wordt ook wel gezegd dat Christus het oordeel uitspreekt. Want dat Christus het vonnis, dat Christus. Want, dat zegt een apostel Paulus: wie is het die verdoemt? Christus is het die ook voor ons bidt. Het is de tweezijdigheid, de ambivalentie van de Godmens, de Heer Jezus Christus. Enerzijds getrouw aan het heilig recht van God, anderzijds vol liefde tot het behoud van zondaren. Kent u hem zo? In die ambivalentie, in die tweezijdigheid, in die dierbaarheid. Dat hij gans gehoorzaam is geweest aan de eis van Gods heilig recht. De Vader genoegdoening geschonken heeft. De zondaar veroordeeld in zijn pogingen om buiten hem zalig te worden. En dat ook uitspreekt. Hij zegt: ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Maar die anderzijds ook gezegd heeft: ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om dezelfde te behouden. Het evangelie van Jezus Christus. Daarmee worden de discipelen van Johannes geconfronteerd. En geliefde, daar moeten wij ook mee geconfronteerd worden. Want we zijn in ons gebed dat slagen de mens niet vernederen, maar liefde verbreekt. Harde woorden vernederen niet. Mensen die harde woorden tegen elkaar spreken, dat brengt meer verwijdering dan toenadering. Maar liefde brengt toenadering. Liefde verzacht, liefde doet buigen. Liefde doet omhelzen, liefde doet beminnen. Ja. Wat zeg ik? Het evangelie. Daar moeten wij mee geconfronteerd worden. Dat moet in ons hart worden uitgewerkt. En de discipelen van Johannes die tot de Heer Jezus komen, ze hebben van zijn werken gehoord. Dat hebt u ook, u hebt ook van zijn werken gehoord, van de grote werken. We hebben elk jaar paasfeest, kerstfeest, hemel, Goede Vrijdag, paasfeest, hemelverdag, Pinksteren. Waar de grote werken Gods. En wat zijn die goede werken? Zegt de kanttekenaar, dat zijn die goede werken die God gedaan heeft in Christus. Tot behoud van zondaren. Daar heb je van gehoord, dat is onder u gepredikt. En nu? Nu moet dus ook, nu moet het evangelie ook gestalte krijgen, toegepast worden. Het evangelie moet in ons hart indalen. En oog en hand, oog en hart, geloof en hoop worden geconfronteerd met het evangelie, met de grote werken God. Worden geconfronteerd met de barmhartigheid waarmee de Heere van eeuwigheid bewogen is. Worden geconfronteerd met de goedertierenheid des Heeren die ons moet leiden tot bekering, zegt de apostel Paulus. Ze worden ermee geconfronteerd. Want Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder. Hij zegt niet: gaat heen en onderwijst Johannes of wat? Of verwijt of verbaan of wek Johannes op. Nee, hij zegt: boodschapt Johannes wat gij ziet en hoort. En dan worden geloof en hoop voor de boodschappers. En dan denk ik aan de Samaritaanse vrouw die de Heer Jezus had ontmoet aan de Jacobsput. Dan gaat zij naar huis met hoop en geloof in haar hart. Ook liefde hoor, maar dat komt. En dan komt ze in Sichem. En dan roept ze de bewoners van Sichem toe. Jongens, meisjes, mannen, vrouwen, hoor toe wat de Heere aan mijn ziel gedaan heeft. Want ik heb hem ontmoet. Ik ben geconfronteerd met hem. Met zijn wijsheid. Met zijn goedheid. Met zijn goddelijke ontferming en genade. Want hij heeft mij aangezegd alles wat ik gedaan heb. En dan de conclusie: is deze niet de Christus? Ja, daar gaat het licht op. Daar is het licht opgegaan in het hart van die vrouw, al wandelende naar Sichem. En al lopende en al overdenkende, is de zon opgegaan in haar leven. Heeft het evangelie gestalte gekregen. Is Christus aan haar ziel ontdekt door de Heilige Geest, geconfronteerd met het evangelie van vrije genade. Geliefde, hoe noodzaak. Hoe onmisbaar, hoe dierbaar, hoe godverheerlijkend, hoe zielzaligend. Geconfronteerd met het evangelie. Want geliefde, u moet niet denken dat Mozes of dat Luther de wet veracht heeft. Wanneer hij zegt, gij, Gij Galatiërs, wie heeft u betoverd dat gij het evangelie afvallig geworden bent? Nee, geliefden. Het is omdat Johannes moet sterven. Het is omdat wij aan de wet moeten sterven. Als enige grond en middel tot de zaligheid Christus te vinden. Dat is de noodzaak. Dat is de doel van de confrontatie. En we lezen het niet aan. Zo kostelijk, zo dierbaar. Boodschap het. Dat is de taak van de vrouw. Dat is de taak van de blinde Bartimeus. Dat is de taak van de, hoe heet die man van Legio, die van zee, Legio van duivelen bevrijd werd. Dat is de taak van al Gods volk, in het bijzonder van degene die in deze dagen ook nog, laten we hopen dat het waarheid mag zijn, door de Heere geroepen zijn om mensen te confronteren met het evangelie. De boodschap te zenden. Welke boodschap? Wat moeten die boodschappers overbrengen? Dat blinden ziende worden. En kreupelen wandelen. Dat melaatsen gereinigd worden. En de doven horen. U zult zeggen, ja, ik ben blind, ik heb geen voeten om te gaan, ik heb geen benen om te staan, ik ben melaats. En ik versta het woord van God niet. En tenslotte dan bent u dood, zeker. Dan bent u zeker dood. Maar de doden worden opgewekt. Zodat er uit de confrontatie met het evangelie blijkt dat voor de Heer niets te wonderlijk is. Dat niet alleen doven, kreupelen, blinden van hun kwaal worden genezen, maar dat zij die nou nog dieper, want gemeente, elk mens wordt niet even diep ontdekt hoor. De bekering is geen systeem hoor. Van niveau, je zit op niveau 5 of op niveau 6. Of. Zo is het niet hoor. De Heere ontdekt een zondaar net zo lang en net zo diep als nodig is. Dat hij van zichzelf uitgezuiverd mag worden en tot Christus de toevlucht moet nemen. Dat is het doel. En dan wordt de ene met zijn doofheid en de ander met zijn blindheid en de derde met zijn onvermogen. En de vierde met zijn onwil. En de vijfde met zijn onreinheid. En de zesde met zijn dood. Ja, maar we zijn allemaal dood. Nou ja, ik heb toch gezegd, gemeente. Dat ontken ik niet. Maar u hoort toch dat het evangelie, zal ik het dan zo eens zeggen, dat het evangelie niet alleen voor doden is. Maar dat het evangelie ook voor gehandicapten is. En het evangelie ook voor, tenslotte, wordt aan armen het evangelie verkondigd. Gemeente, die nou met door de confrontatie van het evangelie aan zijn armoede ontdekt wordt, aan zijn non-bezit, dat er niets van hem overblijft. Zieken, kranken, gehandicapten, doden. Door de majesteit en de almacht Gods, die de Vader aan de Heer Jezus Christus gegeven heeft, worden zij van hun kwalen verlost. Maar tenslotte, en het lijkt mij dat het allerbelangrijkste is in deze reeks die de Heer Jezus hier noemt en die wij voor moeten stellen aan de gemeente. Dat het allerbelangrijkste is dat aan armen het evangelie verkondigd wordt. Nou, daar hoef je toch niet veel voor te doen. Nee. Je kan je eigen niet doof maken, je kan je eigen niet blind maken, je kan je eigen niet kreupel maken, je kan je eigen niet melaats maken. Maar je kan je eigen wel, nou, dat is de vraag. Maar, u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat niet om het concept. En het gaat niet om het... hoe moet ik dat noemen? Ik kan, sommige woorden kan ik niet meer opkomen, want dat is natuurlijk jammer. Dan denk ik wel eens, ja, ik moet er maar mee ophouden, want ik kan niet eens soms meer uit mijn woorden komen. Maar waar gaat het om? Het gaat niet om het explosieve of om het extreme of om het buitengewoon, laat ik het zo maar zeggen, u begrijpt wat ik bedoel, niet waar. Hoe groot, hoe dierbaar, hoe rijk. Hoe zeer begenadigd God zich vertoont aan zondaren. Het allergrootste, het allerrijkste en het allerdierbaarste is dat aan armen het evangelie verkondigd wordt. En er was een predikant in Driebergen. En die kwam van de school af. En die had het geleerd, hè? Op school daar. Nou, de goede school hoor, Apeldoorn. Wet en evangelie. Ja, niet dat, ik bedoel niet dat er allemaal even goede domen uit afkomen. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar daar gaat het niet om. Hij moest wet en evangelie prediken. Hij kwam niet 's morgens op de preekstoel. En als ik het hoor, dan vindt dat weerklank in de bergen, dan brengt dat snaren aan het trillen. Dan word ik emotioneel onder. Als hij dan op de preekstoel kwam, en dan zag hij die scharen daar zitten, waar allemaal arme mensen, dat weet je wel, van de afscheiding. Want de rijken deden niet mee. In de afscheiding waren allemaal arme mensen. Later onder de doliantie van Kuiper, daar zaten de financieel krachtig onder. Daar zaten de aannemers bij en daar zaten de bestuurders en de directeuren bij. Want daar konden ze, met Kuiper konden ze uit de weg. Maar in die afscheiding van 1834, daar waren het de armen, de gehaten, de onedelen. Daar waren het kleine volkje. En dan zag hij op dat volkje van de kant. En dan zag hij hoe ze menigmaal van vermoeidheid in slaap vielen. Ja, en ik was in Staphorst. En er zette de hele kerk eruit en de halve gemeente te slapen. En ik gaf een klap op de preekstoel. En ze schrokken allemaal wakker. Maar ja, weet je wat het dan is? Dan doe je natuurlijk intree en afscheid tegelijk vieren. Zeggen de dominees. Begrijp je dat? Maar die dominee, en u kent hem wel hoor, ik noem geen naam. Maar ja, ik mag dat wel natuurlijk. Want hij heeft mooie boekjes geschreven. Ja. Ja, over de armen van geesten. Kan ook weer niet op zijn naam komen, maar u weet het wel. Hij stond in Driebergen en dan zag hij die mensen van vermoeidheid knikkenbollen. En dan moest hij de wet prediken. En dan zei hij, ach, zegt hij, moet ik deze mensen nog meer lasten opleggen dan ze al te dragen hebben. Kijk, dat is nou liefde. De Heer Jezus zegt het tegen die mensen, het is best hoor, dat je die fariseeën, dat je die gehoorzaamt, hoor. Want ze zitten op de stoel van Mozes en je moet ze eren. Hij zegt, ze leggen de mensen lasten op die te zwaar zijn om te dragen. Heb je dat ook wel eens, het gevoel? Dat je door de prediking lasten opgelegd worden die dus. En zegt hij, ze willen ze met hun pink nog niet aanraken zelf. Dat er ook nog bij. Gelukkig zitten hier mensen te slapen. En ook, verder aan ook geen andere gemeente. En ik heb dat nou gezegd. Maar ja, dan denk ik, wat direct weer spijt van. Want mijn vrouw zegt dan, je bent onduigend op de preekstoel. Dat mag natuurlijk niet. Je mag niet onduigend zijn op de preekstoel. Maar weet u, dat wordt toch vanuit de bewogenheid zulke zware lasten dat de mens eronder bezwijkt. Maar aan armen wordt het evangelie verkondigd. Geestelijk arme dominee, jawel, in de eerste plaats. Maar het staat er niet bij. Alle armen. Die in de wereld niets te betekenen hebben. Die in de godsdienst niet mee kunnen komen. Die in de kerk niet vooraan kunnen komen te zitten. Niet dat. Begrijp goed wat ik bedoel. Alle respect voor degene die vanwege de noodzaak, vanwege de nood in de kerk, een ambt nog mogen aanvaarden. Daar gaat het niet om. Maar het zijn niet degenen die de vooraanzitting beminnen, laat ik het zo zeggen. Het zijn de armen en de rechtelozen. Ze hebben geen stem in het kapittel. Ze hebben geen invloed in het kerkelijk leven. Ach, het zijn diegenen die in het verborgen wel eens zeggen, ach, ik hoef niet vooraan te staan als ik maar mee mag. Achteraan komen is ook goed. Want vele laatsten zullen de eersten zijn. Denk gemeente. Dat mijn tijd verstreken is. Dat is zo. Het is 11:05. U had wat buiten moeten staan. Maar ja, we zijn nou nog binnen. We zijn nou nog onder de beademing van het woord van het evangelie. En we worden nog geconfronteerd hier. Straks niet meer als we buiten zijn. Dan worden we geconfronteerd met de koffie. Maar hier worden we nog geconfronteerd met het evangelie. Ik heb helemaal geen behoefte om hier weg te gaan. U wel. Ja, dominee, we hebben er overal een tijd van. En er zijn kinderen in de kerk, jawel. Maar kinderharten kunnen door de Heer ook ingewonnen worden voor het evangelie. Ook geconfronteerd worden met de liefde van God. Tot het arme, tot het ellendige, tot het verlorene. Ja. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Gemeente, ik ga daar toch mee eindigen natuurlijk. Dat moet ook. Zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. En aan mij, dan zegt de kanttekenaar, dat is aan de boodschap. Dat is aan mijn leer. Dat is aan het evangelie. Zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. De kanttekenaar zegt, zalig die geen aanstoot neemt aan mijn leer, zodat hij daardoor niet zou geloven. Gemeente, wij kunnen geen aanstoot nemen aan het evangelie en toch geloven. Het evangelie moet ons dierbaar worden. Het evangelie moet ons beminnelijk worden. De Heer Jezus zegt, zalig die aan mij niet zal geërgerd worden. Hoe noemden wij dat ook weer? Een ernstige vermaning, een ernstige bemoediging ook. Want de Heer Jezus daalt laag af natuurlijk. Hè. Hij daalt laag af naar die mensen. Hè. Luister hoor. Want hij zegt niet, zalig zijn zij die mij prijzen. Hij zegt niet, zalig zijn zij die mij loven. Hij zegt niet, zalig zijn die mij beminnen, die mij liefhebben, die mij eren. Natuurlijk zijn die zalig. Maar hij daalt lager af. Hij daalt zo laag af. Dat je zou zeggen, hij zit op de grens. Hij zegt, zalig die aan mij niet geërgerd worden, die geen aanstoot nemen aan mijn evangelie voor de armen en de ellendigen en de bekommerden en de nooddruftigen en die alles kwijt zijn geraakt. Ja, hun eer, hun goede naam, die niets meer over hebben, waar ze op kunnen beroemen. Maar het ganse zaad van Israël zal in hem gerechtvaardigd worden en zal in hem roemen. Waarom? Omdat hij onze voorspraak is bij de Vader. Dat is het evangelie. Daardoor worden zondaren tot de Vader gebracht tegen wie ze gezondigd hebben. En wat wordt Christus dan dierbaar? Zalig, zalig die aan mij niet geërgerd zal worden. O, zalig, ja, die geen ergernis voelt opkomen in zijn hart, geen aanstoot neemt aan de rijkdom die er ligt bij God vandaan, niet in de mens, maar aan de verkondiging van de goedheid Gods en van zijn onpeilbare barmhartigheid en goedertierenheid, van zijn onpeilbare liefde en zijn onwederstandelijke liefde ook. O, die daar geen aanstoot aan neemt, maar die dat omhelst, die dat omarmt en die het uitroept. Wees gij mijn borg, die het beaamt dat er maar één naam gegeven is onder een hemel door welke wij moeten zalig worden. En dat er maar één weg is. En dat hij de weg is. Dat hij de weg is die daar in Jeruzalem, de weg naar Jericho, aan de armen het evangelie verkondigt. Ik zou het niet willen missen. Ik zou het niet willen missen. De verkondiging van het evangelie. Ik haak er naar. Ik luister ernaar. Ik verlang ernaar. Als ik eens een preek hoor. Of dat er goed van God gesproken wordt. En rijk van Christus. Maar al het andere kan mij, lieve jongens, niet meer bekoren. Schone klederen kunnen we niet bekoren. Uitwendige gaven kunnen we niet bekoren. Nee. Maar het profetisch woord. Het profetisch woord. Gij zijt uitgegaan. Om een profeet te zien. Ja. Meer dan een profeet is hier. Want zo gij het weten wilt. Hij is de Elias. Die de Vader zenden zou. Die voor hem heen zou gaan. Om zijn plaats te bereiden. Plaats te bereiden voor hem. Door de scherpe prediking van de wet. En door de confrontatie met het evangelie. Het evangelie van vrije genade. Van Jezus Christus en dien gekruisigd. Het evangelie voor de armen. Amen. Eindigen wij met dankzij. Nog een ogenblik samengekomen, heren en ach, we hebben het niet in onze hand. Gij hebt het in uw hand. Gij had het in uw hand en je zult het altijd in uw hand houden, maar we hebben dat ook vanmorgen toch weer mogen ervaren, dat gij het in uw hand hebt. En dat gij geeft wat nodig is en dat gij de nadruk legt op hetgeen noodzakelijk is. Om te leren kennen. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Dan gaat het niet om kennis. Maar het gaat om. Om acceptatie. Om aanvaarding. Om helzing. Om verontmoediging en vernietiging. Des harten. Want gij ziet van den hoge hemel neer op. Degene die voor u knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen die aanstoot nemen aan de eenvoudigheid en de rijkdom van het evangelie. Maar wat zal ons dat brengen? Heere, dat zal ons in de duisternis houden en naar de eeuwige duisternis brengen. Heere, wil dat ook onder dit volk nog verhoeden? Wil ze confronteren met het evangelie van vrije genade? Dat uw grote werken aan hun hart mogen worden geopenbaard, die gedaan zijn in Christus tot behoud van zondaren. Ach Heere, ontferm u over hen. We gedenken ook nog degenen, Heere, die in de afgelopen dagen mochten gedenken dat gij hen 25 jaar in de band van het huwelijk hebt willen bewaren. Heere, wat zullen wij van deze dingen zeggen? Als we terugzien, dan kunnen ze alleen terugzien op uw goedheid en op hun eigen onvermogen, onbekwaamheid en onwilligheid. Maar gij zijt langmoedig, zeer verdraagzaam en genadig. Heere, ontferm je over hen en over hun kinderen. Maar die kinderen hebben het ook zo nodig, Heere, dat ze onder de tucht van uw heilige wet zich mogen stellen. Of dat ze mogen sterven en het leven vinden buiten zichzelf in hem, die het leven is, in Christus. Opdat zij gerechtvaardigd mogen worden en wij met hen van de zonde, van menigerlei gerechtigheid, ongerechtigheid, om in hem te vinden die gerechtigheid die redt van de dood. Heere, zo leidt gij uw volk tot die bron en fontein des levens, waaruit het levende water geput mag door de werking van uw lieve geest. Ontferm u over ons allen te zijn. En breng ons in het avonduur nog weer weder hier. En geef, Heere, dat het ervaren mag worden. Het was goed aan deze plaats te zijn geweest. Want de Heere was in ons midden. Gedenk ons zo. Rijkdom uw genade. Om Christus, uw zoons wil alleen. Amen. Gemeente, we willen samen zingen op Psalm 147. We hebben het zesde vers. En de psalm 147, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen en vrezen zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Het zesde vers van psalm 147. zijn in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij boog u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn vriendelijk aanschijn over u en hij geven u vrede. Amen.